Jaspers.
Argos, de boeken.
Bij mij in de studio zit Mark Chavan. Welkom, Mark.
Goedemiddag.
Gast recensent in Argos, journalist voor de Correspondent, voorheen NRC. En voor die krant onder meer als correspondent in de Verenigde Staten gezeten. En jij las voor ons het boek 4 van Bob Woodward over Trump in het Witte Huis. Dat is vorige week is het in Nederlandse vertaling verschenen. Die iconische onderzoeksjournalist Bob Woodward, een van de mannen die het Watergate-schandaal toen der tijd voor de Washington Post boven water haalde. Toen maakte hij en Bernstein gebruik van een anonieme bron die het leven is ingegaan verder als Deep Throat. Hè. Dat was een van de allerbelangrijkste bronnen voor ze. Heeft hij van dat soort bronnen nu ook weer, of van één zo'n hele kernachtige belangrijke bron, ook weer nu gebruik gemaakt?
Ik denk niet één, maar een paar. Hij is daar terecht niet open over, maar de indruk wordt gewekt dat hij een aantal van de, ik zal maar zeggen, relatief meest stabiele figuren binnen het Witte Huis heeft kunnen spreken. Mm-hmm. President Trump zelf niet. Ze zitten bij de Washington Post is een raar telefoongesprek te beluisteren. Vlak voordat het boek uitkwam in Amerika, waar Trump zegt, ja, ik heb helemaal geen verzoek van je gekregen om het te spreken. En Woodward zegt, ik heb het aan 6 verschillende mensen gevraagd, maar ik heb nooit antwoord gekregen. En Trump zei, dat heeft me niet bereikt. Alleen al daarmee geeft hij op een hele kleine manier aan wat een totale bende het op het Witte Huis is.
Maar heeft Woodward niet toen alsnog gezegd, ik kom eraan, joh? Meteen.
Het boek was toen al gedrukt.
Stop de persen, zou ik denken. Denk je niet? Als Trump een beetje verontwaardigd belt naar jou en zegt, ja, Mark, wat hoor ik nou? En je hebt mij niks gevraagd.
Maar in hetzelfde telefoongesprek zegt Trump, en daar dekt hij zich in, het zal wel een slecht boek worden, want je hebt natuurlijk niet met mij gepraat. Daarmee zegt hij meteen, het hele boek is niet geldig. Ik weet niet of het veel veranderd had aan het boek. Omdat Trump natuurlijk niet degene is die over zichzelf überhaupt een redelijk
Een waar woord kan zeggen.
Omdat hij nog nooit gisteren hetzelfde als eergisteren heeft gezegd.
Nee. Oké, zo meteen nog even over die bronnen. Maar eerst, we hebben elke dag zijn er Trump-onthullingen. Het gaat echt geen dag voorbij. Heb je nou in dit Woodward-boek angst iets gelezen waarvan je van je stoel viel? Dat je dacht, hé, dat wist ik nou echt nog niet?
Nee, van je stoel val je niet meer. Het is iedere dag gekker dan de vorige dag. Dus wat dat betreft ben je gewapend tegen het ergste. Het briljante van het boek is dat je op een hele rustige manier bij een aantal grote ontwikkelingen, een aantal grote gebeurtenissen in het Witte Huis gewoon aanschuift. Dat is en blijft de kracht van Woodward, dat hij als een vlieg op de muur zit en gewoon zijn oren openzet en noteert. Het nadeel is, en daar is hij ook niet geheimzinnig over, dat hij een aantal bronnen heel grondig heeft verhoord. Sommige heeft hij 12 keer gesproken. Hij heeft honderden bladzijden transcript. Hij heeft het allemaal op de band opgenomen. En dat zijn mensen die voor een deel zichzelf hebben willen rechtvaardigen. Het zijn natuurlijk burgemeesters in oorlogstijd.
Want ze doen wel allemaal mee met Trump. Het zijn medewerkers.
Ze doen wel mee met Trump. En ze volgen zijn agenda. Als je tegen zijn agenda bezwaar hebt, dan werk je daar niet. Mm-hmm. Aan de andere kant, en dat is wat ze doen natuurlijk om hun eigen reputatie voor de toekomstige geschiedschrijvers te redden, ze proberen er het beste van te maken. En wat dat betreft begint het boek met een vrij bizarre en fantastische anekdote. Trump wilde al heel snel van het handelsakkoord met Zuid-Korea af.
Oh, dat was een van de eerste handelsakkoorden, want daarna volgde er nog veel. Oké, met Zuid-Korea, ja.
Nou, is om strategische redenen is Zuid-Korea is belangrijk. Amerika heeft daar een hele hoop apparatuur om de raketten van Noord-Korea te kunnen volgen en zo nodig neer te schieten. Dat is dus voor Amerika van belang, want Noord-Korea heeft raketten ontwikkeld die binnen een half uur Californië kunnen vernietigen. Dat is acuut.
Ja.
Dat is belangrijk voor de veiligheid van miljoenen Amerikanen. Dat handelsakkoord moet je dus niet schrappen en alle banden met Zuid-Korea verbreken is niet handig.
Nee.
Dat wilde hij. Dat had hij in zijn hoofd gehaald. Al die handelsakkoorden, Amerika heeft geleden. De arbeiders die op Trump hebben gestremd, die heeft hij beloofd, ik ga al die onzinnige handelsakkoorden, waardoor allemaal goederen hier maar voor niks binnen kunnen komen en jullie banen afpakken, die ga ik schrappen. En hij had in zijn hoofd gehaald dat hij wilde beginnen met Zuid-Korea. Het is niet erg slim.
Nee.
Tot twee keer toe hebben dus deze zogenaamde volwassenen in de Kamer, zoals ze in Amerika worden genoemd, en zichzelf graag afficheren, hebben het besluit van zijn bureau gejat.
Gewoon letterlijk het papier letterlijk weggehaald.
De tekst die hij moest tekenen. Waarbij hij besloot om dat handelsakkoord op te geven. Ze hebben dat gewoon zoek gemaakt. Erop rekenend dat hij met zijn enorm korte aandachtspannen wel weer in een andere rel zou worden gesleept en het gewoon zou vergeten.
Wat dus ook gebeurd is.
Dat is ook gelukt.
Maar wil Woodward hier nou mee zeggen dat dit nu de manier van werken is als je wil voorkomen dat de president een faux pas maakt, dat je dan gewoon zijn papieren zoek moet maken?
Ja. En
hij
is er een aantal keren op teruggekomen en ze hebben voortdurend uitstelmanoeuvres. Hetzelfde is ongeveer gebeurd met het klimaatakkoord van Parijs. Door Obama getekend en belovend dat Amerika een kwart van zijn uitstoot na een heleboel jaar zou verminderen. Daar hebben ze ook de boel zoek gemaakt, maar daar kwam hij steeds op terug.
Ja, en toen hebben ze uiteindelijk heeft hij zich teruggetrokken.
Hebben ze hem een soort halfwassen verklaring voorgelegd, waarin die zei dat ze zich niet meer aan de bepalingen van het akkoord zouden houden. Maar dan bleef Amerika wel ondertekenaar van het akkoord en dus binnen het akkoord. Alleen, hij zou het niet uitvoeren. En dan hoopten ze dat er later betere tijden zouden aanbreken dat Amerika toch nog kon doen. Dat was ook iets wat Ivanka, zijn dochter, heel erg wilde. Die loopt ook als een soort ongeleid projectiel door die West Wing rond.
Beschrijft Woodward ook haar rol een beetje? Of is
ja,
het,
die ja? beschrijft hij ook. Okay. En ook dat de zogenaamde grown-ups in the room haar weg wilden hebben omdat ze totaal ongericht projectiel was. Maar daarvan heeft Trump gezegd, nee, ik wil echt uit dat akkoord. En hij heeft zijn eigen toespraak herschreven en heeft aangekondigd, we gaan uit dat akkoord. Hij zegt, dat heb ik beloofd aan mijn achterban. Dat is ook iets van de onthullende dingen in dit boek. Dat je kan zeggen, er is zelden een president geweest die zo nakomt wat hij beloofd heeft in de verkiezingen. Dat,
ja,
moet je
dat moet je hem nageven.
Hij heeft die idiootste dingen beloofd en iedereen hoopte, nou ja, als hij eenmaal aan de knoppen zit, dan valt het wel mee.
Nee, het gebeurt.
Dat is niet het geval.
Nog even de bronnen, hè? Want je zei al, het zijn dus anonieme bronnen. Maar redelijk goed herleidbaar voor de kenner. Wie denk jij, gewoon bij naam dan nu genoemd door jou, de twee of drie echt belangrijkste bronnen waar hij dus zoveel uren mee gesproken heeft? Om welke mensen gaat dat?
Ja.
Althans, we weten het nooit 100% zeker, maar waar het op lijkt.
John Kelly is een stafchef. Jim Mattis, de minister van Defensie. Rob Portman, een van de belangrijkste mensen die de administratieve flow van zaken en beslissingen in het Witte Huis redden. En zijn advocaat John Dowd, die speciaal heeft aangesteld om het onderzoek van speciaal aanklager Rob Mueller tegen te werken.
Dat is de aanklager die dat onderzoek doet naar mogelijke Russische
beïnvloeding.
Ja. Ja.
Dat zijn in ieder geval vier van de mensen. En hij heeft waarschijnlijk die Steve Bannon, die ongerichte ultra-rechtse man die een tijdje lang zijn guru was en daarna eruit gedonderd werd.
Ja.
Die heeft hij zeker ook afgetapt.
Ja.
Dus het zijn wel, zeg maar, eerste rangs.
Want het is wel bronnen waarvan je kan zeggen, nog even terugkomend op wat je namelijk net zei, die je betrouwbaar zou kunnen achten. Ondanks het feit dat ze natuurlijk wel gewoon meedraaien en ongetwijfeld proberen om heel erg ongelukken te voorkomen door papieren te verdonkermanen. Maar toch, hoe betrouwbaar ben je als je toch zo'n soort dubbelrol speelt?
Ja, dat tot op een zekere hoogte. Afgezien van het feit dat natuurlijk iedere waarnemer zijn eigen geheugen heeft en het geheugen is een rare raadgever voor ieder mens. Dit zijn wel mensen die erbij hebben gezeten en voor een deel willen laten merken dat er bij Trump zijn Witte Huis ook verstandige mensen werken. Maar voor een deel zijn het burgemeesters in oorlogstijd.
Ja.
Die de burgemeester zijn in een tijd waarin absurde dingen gebeurden.
Staat er in het boek, behalve Korea dus, en überhaupt de internationale betrekkingen ook met China, staat er ook iets in, wordt er iets duidelijk over Trumps verhouding bijvoorbeeld tot Europa?
Ja, het gekke is dat al deze mensen met inbegrip van Trump niet in principe in de eerste plaats geboeid zijn door Europa. Dus je komt relatief weinig tegen over Trump's minachting voor Engeland, Frankrijk, Duitsland. Dat vindt hij allemaal
interesseert hem eigenlijk niks.
Niet heel veel boeiender dan de premier van Luxemburg. En het is een campagnebelofte dat die de Europese landen hun NAVO-geld zou laten betalen. En zeggen die militaire garantie, dat hebben wij lang genoeg gedaan. Jullie komen maar voor je eigen verdediging op. Maar heel erg diep gaat hij daar niet op in. Deze mensen zijn ook veel meer gefascineerd door het gevaar China.
Ja.
Dan de vriendschap met Europa of het gevaar Rusland.
Ja, nee, precies. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met die een aantal bronnen die hij maar gesproken heeft, die zich daar toevallig niet mee bezighouden.
Nee, maar ik denk dat dat vrij representatief is voor dit Witte Huis. En dat was onder Obama niet heel veel beter. Daar zaten wel een aantal serieuze
mensen. Ten
opzichte
van Europa bedoel je?
Ja, Europa is gewoon niet waar ze mee bezig zijn. Nee. Alleen Obama bleef aardig zijn en de verplichtingen nakomen die Amerika voelt voor de bescherming van Europa.
En daar heeft Trump geen last van.
En daar heeft Trump geen last van.
De titel Angst is gebaseerd of wijst op een uitspraak van Trump die zegt: echte macht is angst. Je moet angst hebben. Er moet angst zijn, anders.
Macht is gebaseerd op angst.
Gebaseerd op angst. Spreekt dat uit het boek over de sfeer in het Witte Huis?
Ja, dat is hoe Trump met iedereen omgaat. Met zijn naaste medewerkers. Dus de mensen die dag en nacht voor hem sjouwen. En zo gaat hij om met bondgenoten. En zo gaat hij om met vijanden. Hm. Wat dat betreft is hij een totale machtspoliticus. Die uitgaat van verrassing. Nooit zeggen wat je van plan bent. Nooit zeggen wat je gaat doen. Wat hij dan combineert met die trouw aan die beloftes, aan die achterban. Ja. Van handel is.
Ik kom op voor jullie belangen, ja. Dit is een boek van Bob Woodward over Trump als president. Nou komt er binnenkort alweer een boek over Trump uit. Maar we krijgen er niet genoeg van. Van Michael Lewis, dat is ook een gerenommeerd, maar ik geloof een vooral op economie gerichte onderzoeksjournalist.
Ja, hij is heel beroemd geworden met het boek Moneyball. Waarin hij laat zien hoe de financiële markten handelen. En dat was een goed boek.
Oké, wat er aankomt heet The Fifth Risk. Wat kan je? We hebben een minuutje. Kort vertellen waar dat over gaat.
Dit boek gaat vooral over de tijd van de transitie. Dus de tijd dat Trump campagne voerde om president te worden. Het onthullende van dit boek is, en het sluit volkomen aan wat dat betreft bij het Woodward boek, dat het laat zien dat Trump niet gelooft in procedures, niet gelooft in de rechtsstaat en in dit geval de wettelijke verplichting om je als presidentskandidaat
voor te bereiden.
Serieus voor te bereiden op wat je doet de eerste dag nadat je president bent en de weken die daarop volgen.
Dit gaan we. Je komt ongetwijfeld over dat boek als het uit is vertellen hier in Argos. Mark Chavan, dankjewel. Over het boek Angst van Bob Woodward. Dit was Argos voor deze week. Zometeen kunt u luisteren naar Radar. En dan gaat het over het mantelzorgcompliment. Prettig weekend.